Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In de vorige uitzending van De Bijbel Door hebben we gesproken over nummerie 5 en maakten we een begin met de wet over de Nazireërs. Daar gaan we straks ook mee verder. In hoofdstuk 5 geeft de Heere Mozes voorschriften door over het leven in het tentenkamp. En 3 hoofdonderwerpen staan centraal. Eerst de reinheid in het kamp. Omdat de Heilige God te midden van hen wilde wonen, was het noodzakelijk dat Israël rein was. Mensen die onrein waren, moesten een plekje buiten het kamp zoeken, zolang hun onreinheid duurde. Het volk voerde deze opdracht uit en stuurde ook alle onreine mensen weg. Het staat maar kort genoemd, maar het is toch vol betekenis. Het volk doet wat God zegt. Dat is gehoorzaamheid. Het is ook duidelijk dat elk de verantwoordelijkheid heeft om toe te zien op de reinheid van het volk. En dat gaat veel verder dan alleen op jezelf letten. We hebben de vorige keer gehoord dat ook in deze tijd onreinheid niet samengaat met het dienen van de Heere. Alleen wijst het Nieuwe Testament ons erop dat het nu niet langer om een lichamelijke onreinheid gaat, maar om een innerlijke, een geestelijke. God geeft ook vandaag de opdracht om af te rekenen met de zonde, met de onreinheid. En pas daarna is er weer leven mogelijk in de nabijheid van de Heere. De Israëlieten mochten terugkomen in het kamp als hun onreinheid verdwenen was. Wie zijn zonde beleden heeft, mag er zeker van zijn dat de verbinding met God weer hersteld is. God is trouw om te vergeven. Nummerie 5 gaat verder in op de vergoeding van schuld. Het wordt niet tot in detail besproken, maar het wordt samengevat als zonden tegen de Heere. Wie aan het bezit van een ander komt, moet dat in orde maken, zowel naar de Heere toe als naar die ander. Het moet ruim vergoed worden. En ten derde kreeg Mozes voorschriften wat er moest gebeuren als er in een huwelijk een verdenking van ontrouw was. Zonder bewijs is dat moeilijk uit te zoeken, maar in Israël was het mogelijk om daarmee naar de priester te gaan. Uiteindelijk ging men dan met de zaak naar God om van hem uitsluitsel te krijgen. En uit deze verse blijkt opnieuw hoeveel waarde God hecht aan trouw in het huwelijk. We vervolgen nu het gedeelte over de wet op het Nazireërschap met hoofdstuk 5.
De vorige uitzending sloten we af met nummerie 6 vers 8. In vers 8 wordt de reden gegeven voor de restricties die bij een Nazireërgelofte horen. Wie onder een Nazireërgelofte staat, is heilig, dat wil zeggen, afgezonderd voor de Heere, zolang die belofte van kracht is. Nummerie 6 vers 8. Want het Nazireërschap van God rust op zijn hoofd, en gedurende de hele periode is hij heilig voor de Heere. Nadat de algemene voorwaarden van het Nazireërschap zijn beschreven, komt in de verzen 9 tot en met 12 een meer uitzonderlijke situatie aan de orde. Wat moet er gebeuren wanneer een Nazireër onverwacht en onopzettelijk toch met een dode in aanraking komt? Nummerie 6 vers 9 en 10. Als iemand in zijn naaste omgeving plotseling sterft en hem verontreinigt, moet hij op de 7e dag zijn hoofdhaar afknippen en zo worden gereinigd van de nabijheid van de dood. De volgende dag, de 8e, moet hij 2 tortelduiven of jonge duiven naar de priester brengen bij de ingang van de tabernakel. Als een Nazireër onverwacht en onopzettelijk toch met een dode in aanraking komt, raakt hij in een staat van onreinheid, die strijdig is met de toewijding aan de Heere, ook al heeft hij of zij hier zelf geen schuld aan. Wanneer dit zich voordoet, moet de Nazireër op de 7e dag het hoofdhaar afknippen. De zevende dag wordt de dag van zijn reiniging genoemd, omdat op de zevende dag de onreinheid als gevolg van het aanraken van een dode geweken was. Nummerie 19. Verder moest een Israëliet die in contact was geweest met een dode ook op de derde dag een reinigingsrite ondergaan. Dat deze inzettingen hier niet genoemd worden, komt omdat in nummerie 6 alleen aandacht is voor de bijzondere situatie van Nazireërs en de gebruikelijke reinigingsrieten als vanzelfsprekend worden verondersteld. Het afknippen van het hoofdhaar is nodig omdat juist het groeiende, loshangende haar het teken is van de toewijding aan de Heere, die door de verontreiniging is geschonden. Naar Joodse traditie moest het afgeknipte haar worden begraven. De Heere wil dat als er een gelofte aan hem gedaan wordt, deze ook wordt gehouden. Als een Nazireër zich toch verontreinigt, moet er een offer worden gebracht. Ook los van het Nazireërschap is het goed om na te denken over de vraag, als ik dingen beloof, kom ik die belofte dan ook na? We kunnen dingen aan mensen beloven, maar ook aan de Heere God. Ik ben er zeker van dat er christenen zijn die de Heere dingen beloven die ze niet nakomen. Als we lezen over het Nazireërschap is het goed om daar eens over na te denken. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat we de Heere niets willen beloven, omdat we bang zijn dat we de belofte of gelofte toch niet kunnen of zullen houden. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen, maar ik moet nu denken aan het doen van belijdenis van het geloof en het vieren van het heilige avondmaal. Zulke dingen doet de mens niet uit gewoonte of bijgelovigheid. Maar is het de weg van de Heere om het dan maar helemaal niet te doen, omdat we bang zijn dat we het op een onwaardige wijze doen en ons daarmee de toorn van de Heere op de hals halen? Ja, maar, zal iemand zeggen, als het door genade tussen de Heere en een mens goed is gekomen, dan hoef je toch niets aan de Heere te beloven. Lieve luisteraar, ik wil u niet veroordelen, maar weet u zeker dat dit geen vrome uitvlucht is? Als twee mensen van elkaar houden, dan is dat juist wel een reden om elkaar de huwelijksbelofte te geven. Dat is een belofte voor het hele leven en niet voor zolang het duurt. In ieder geval heeft de Heere het niet gezien als iets tijdelijks. Waarom zijn wij mensen zo bang om de Heere iets te beloven? Hij heeft er alles aan gedaan om mensen niet verloren te laten gaan. En wat kan u hem daar nu als dank en toewijding voor teruggeven? Misschien door een taak in uw gemeente of kerk op te pakken en daarin trouw te zijn? Mogelijk kunt u een zendeling ondersteunen met gebed en/of geld. Extra tijd apart zetten om te bidden voor de noden in uw gezin of familie. Durft u de Heere te beloven dat u iedere dag 15 minuten de stilte zoekt om te bidden in uw binnenkamer? Als u bedenkt dat de Heer ons 24 uur in een dag heeft gegeven en met eerbied gesproken hij er dan 15 minuten van terugkrijgt, omdat wij de rest van de tijd besteden aan onszelf, anderen en slapen, dan is dat toch geen punt dat ons overvraagt? Ik geloof dat als u het doet, het grote zegen zal brengen. Zeker, het is waar dat de Heere hier in nummerie 6 laat zien dat hij verwacht dat wat we beloven, we ook waarmaken. Het is ook waar dat we niet iets aan de Heere moeten beloven en na een tijdje tot de conclusie komen dat het toch niet gaat lukken. Het zal zeker inspanning kosten en aanvechtingen. Maar als we de Heer iets beloven en daaraan vasthouden, zal hij zegenen. In de versen 11 en 12 worden het zond- en brandoffer beschreven, wat gebracht moet worden als verzoening. Daarna moet hij zijn gelofte opnieuw afleggen en zijn haar weer laten groeien. Nummerie 6, vers 13. Aan het einde van zijn Nazireërschap moet hij naar de ingang van de tabernakel gaan met de volgende offers. Vers 13 vormt het opschrift boven het derde thema dat aan de orde komt met betrekking tot het Nazireërschap, namelijk de wijze waarop het beëindigd wordt. Wanneer de periode van bijzondere toewijding aan de Heere verstreken is, komt de Nazireër naar de ingang van de tabernakel om daar de offers ter beëindiging van het Nazireërschap te brengen. De versen 16 en 17 beschrijven dat de priester de offers namens de Nazireër bereidt. Al die hier genoemde offers zijn bij de bespreking van het Bijbelboek Leviticus besproken. Direct nadat de priester de genoemde offers heeft gebracht, snijdt de Nazireër zijn hoofdhaar af en werpt dat in het vuur op het altaar, zodat het verbrandt. Nu aan de periode van bijzondere toewijding een einde komt, wordt ook het teken ervan verwijderd. De versen 19 en 20 spreken over het deel van de offers dat voor de dienstdoende priester is bestemd. Numeri 6 vers 21. Dit zijn de voorschriften voor het Nazireërschap en de offers die hij moet brengen aan het einde van de periode van speciale wijding aan de Heere. Naast die offers moet hij ook de offers brengen die hij de Heere beloofde toen hij zijn gelofte aflegde. Het tekstgedeelte sluit af met een onderschrift. Dit zijn de voorschriften voor het Nazireërschap. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de Nazireër zich houden moet aan de gegeven bepalingen ten aanzien van de offers die gebracht moeten worden bij de beëindiging van het Nazireërschap. Hiertoe heeft de Nazireër zich verplicht bij het aangaan van de belofte. De Nazireër mag altijd meer geven dan het voorgeschrevene. Maar alles wat hij of zij aan de Heere heeft beloofd, moet de Nazireër ook nakomen. Het bekendste voorbeeld van de Nazireër is ongetwijfeld Simson in Richteren 13. Ook Samuel wordt met het Nazireërschap in verband gebracht, 1 Samuel 1. Het uitzonderlijke van hun situatie is dat zij Nazireërs voor het leven waren, terwijl Numeri 6 spreekt over een tijdelijk Nazireërschap. In de tijd van het Nieuwe Testament was het niet ongewoon dat mannen of vrouwen die ziek waren of in nood verkeerden, een Nazireërgelofte aflegden voor de duur van 30 dagen. De boeken van Flavius Josephus vertellen ons dat. Ook wanneer iemand zich voor een bijzondere taak gesteld zag, legde hij wel een Nazireërgelofte af voor de duur van de uitvoering ervan. Bijvoorbeeld, de apostel Paulus deed dat aan het einde van zijn tweede zendingsreis, Handelingen 18 vers 18. Bij een later bezoek aan Jeruzalem droeg hij bovendien voor 4 Nazireërs de kosten van de offers ter beëindiging van hun Nazireërschap, Handelingen 21. Iets dat in die tijd niet ongewoon was. Volgens Josephus droeg koning Agrippa II de kosten van deze offers voor veel Nazireërs, om daardoor uiting te geven aan zijn trouw aan de Torah. Het lijkt erop dat het Nazireërschap, ook voor Joodse christenen, is verdwenen na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in 70 na Christus. Het Nazireërschap vertoont parallellen met het vasten. In beide gevallen onthoudt men zich gedurende een beperkte periode van bepaalde zaken. In het geval van vasten, voedsel en seksuele omgang, om zich in het bijzonder aan de Heere toe te wijden. In de christelijke kerk blijkt vasten in de loop van de eeuwen vrij gebruikelijk te zijn. Dat mag ons tot nadenken stemmen. Is vasten vandaag nog zo gebruikelijk als toen? Numeri 6 vers 22 tot en met 27. Toen zei de Heere tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen, dat zij de Israëlieten op de volgende wijze moeten zegenen. De Heere geef u zijn zegen en bescherming. De Heere geef u zijn nabijheid en inzicht. De Heere geef u zijn genade. Laat de Heere zijn oog op u gericht houden en u vrede geven. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ikzelf zal hen zegenen. In de voorgaande vier tekstdelen, die alle te maken hebben met de heiligheid van de legerplaats en toewijding aan God, kreeg Mozes steeds de opdracht om tot het volk Israël te spreken. Nu moet hij de woorden van de Heere doorgeven aan Aaron en zijn zonen. De versen 22 tot en met 27 vormen een antwoord op het voorgaande en is daarmee een afsluiting van de in nummerie 5 en 6 gegeven voorschriften. De priesters krijgen de opdracht de Israëlieten te zegenen. Volgens Deuteronomium 10 vers 8 en 21 vers 5 behoort het zegenen tot de hoofdtaak van de priesters. Dat moeten ze doen met de woorden van nummerie 6 vers 24 tot en met 26. De zegen bestaat uit drie regels met een gelijke opbouw. Een hoofdzin met algemene bewoordingen, gevolgd door een bijzin die de hoofdzin van een concrete toepassing voorziet. Elke regel noemt de Heere als onderwerp. Deze zegen kan en mag alleen van de Heere verwacht worden. De zegen van God heeft in het Oude Testament onder andere vruchtbaarheid, voorspoed en overwinning in zich, Deuteronomium 28. In de eerste regel wordt de zegen concreet toegepast op Gods bescherming in het dagelijks leven. De tweede regel heeft betrekking op zijn nabijheid en inzicht. De Heere wil zich laten vinden. Dit uit zich concreet in het geven van genade, dat wil zeggen in zijn hulp en ontferming. Deze zegen sluit aan bij de belijdenis van het Oude en Nieuwe Testament, dat de Heere een genade God is die omziet naar zijn volk. De openingswoorden van vers 26 versterken het vorige vers. Was er de bede dat de Heere zich zou laten vinden? Hier gaat het erom dat hij zelf ook liefdevol omziet naar degene die zijn zegen ontvangt. Parallel aan de genade van het vorige vers wordt hier gesproken over vrede, shalom, wat spreekt van heelheid en volkomenheid in alle aspecten van het leven. Het geven van zijn vrede vat alle zegeningen uit de voorgaande verzen samen en vormt daarmee de climax van de priesterzegen. In vers 27 wordt beklemtoond dat de zegen van de Heere komt en niet van de priester. De woorden geven het vertrouwen dat de zegenbede meer is dan een vrome wens. De Israëlieten kunnen ervan op aan dat de Heere zijn zegen ook inderdaad wil geven. Maar de Bijbel laat ook zien dat de zegen van God niet onvoorwaardelijk is, maar samenhangt met de trouw van zijn volk ten opzichte van zijn verbond en woorden, Deuteronomium 28. De priesterzegen speelde al vroeg in Israëls geschiedenis een belangrijke rol. Dat blijkt ook uit de vondst van twee zilveren amuletten, met daarop onder meer de priesterzegen, uit ongeveer 700 voor Christus. De amuletten vormen een aanwijzing dat de priesterzegen al voor de Babylonische ballingschap in de eredienst werd gebruikt. Bovendien blijkt de invloed van de priesterzegen uit verschillende psalmen, psalm 67 en psalm 4, als ook in de bedevaartspsalmen, psalm 120 tot en met 134. Naar het voorbeeld van Leviticus 9 werd in de tempeldienst de zegen telkens uitgesproken aan het einde van de dagelijkse offerplechtigheid. De dienstdoende priester stond daarbij met zijn gezicht naar het volk gekeerd en sprak met uitgespreide handen de woorden van de zegen uit. Ook aan het einde van bijeenkomsten in de synagogen werd de priesterzegen uitgesproken. Al werd daarbij niet de naam Yahweh uitgesproken, maar Adonai. De naam Yahweh werd alleen uitgesproken door de hoge priester op grote verzoendag. In de synagoge werd elke zegenspreuk gevolgd door het amen van de gemeente. Daarnaast was het Joodse ouders toegestaan deze priesterzegen uit te spreken in de huiselijke situatie, bijvoorbeeld over hun eigen kinderen. Omdat in de tijd van het Nieuwe Testament de priesterzegen in de synagoge functioneerde, waren de Heer Jezus en de apostelen ermee vertrouwd. Het uitspreken van de priesterzegen in de synagoge ligt ten grondslag aan het tegenwoordige gebruik in veel kerken en gemeenten om aan het einde van de kerkdienst dezelfde zegen over de gelovigen uit te spreken. Numeri 7 vers 1 en 2. Op de dag dat Mozes de opbouw van de tabernakel en de inrichting daarvan voltooide, zalfde hij elk deel van de tabernakel, inclusief het altaar met zijn toebehoren, en heiligde het geheel. Toen brachten de leiders van Israël, de stamhoofden die ook de telling hadden geleid, hun offers. Met Numeri 7 komen we bij een nogal opmerkelijk hoofdstuk. Het is het op één na langste hoofdstuk in de Bijbel. Het langste hoofdstuk in de Bijbel is Psalm 119, die helemaal over het woord van God gaat. In Numeri 7 vinden we 89 verzen, die allemaal gaan over geschenken. Geschenken van de leiders van Israël. Ieder voorwerp dat ze brachten, wordt genoemd. Iedere leider wordt genoemd en er wordt precies verteld wat iedereen heeft gegeven. Als u het leest, zult u het door de regelmatige herhalingen misschien wel monotoom vinden. Mogelijk komt er iemand op de gedachte, laat ik dit maar overslaan. Maar, luisteraar, dat moet u nu niet doen, want dan mist u een belangrijke boodschap. In Numeri 7 zijn drie tekstdelen te onderscheiden. Ze vormen duidelijk een eenheid en horen bij elkaar. Vers 1 tot en met 9 vormt het eerste deel en vermeldt de gaven voor de inwijding van de tabernakel. Vers 10 tot en met 88 vormt het tweede deel en vermeldt de gaven voor de inwijding van het altaar. Vers 89 vormt het derde deel en gaat over de tabernakel als de plaats waar de Heere spreekt. Numeri 7 vers 4 en 5. De Heere zei tegen Mozes, aanvaard hun geschenken en gebruik deze wagens voor de dienst in de tabernakel. Geef ze aan de levieten, zodat die ze bij hun werk kunnen gebruiken. In totaal werden er 6 wagens en 12 runderen gebracht. 2 wagens met 4 runderen gingen naar de Gersonieten en de overige 4 wagens en 8 runderen naar de Merarieten. De Kehatieten kregen geen wagens, want zij droegen een gedeelte van de tabernakel op hun schouders. De leiders brachten ook wijdingsoffers en plaatsten die voor het altaar, vers 6 tot en met 10. Numeri 7, vers 11 tot en met 17. De Heere zei tegen Mozes, laat ieder van hen zijn geschenk voor de wijding van het altaar op een andere dag brengen. Nachson, de zoon van Aminadab, van de stam Juda, bracht zijn geschenk op de eerste dag. Het bestond uit een zilveren schotel, die ongeveer 1,5 kilo woog, en een zilveren schaal met een gewicht van bijna 800 gram, beide gevuld met fijn meel vermengd met olie. Hij bracht ook een gouden schaal, gevuld met reukwerk, die 110 gram woog. Als brandoffer bracht hij een jonge stier, een ram en een eenjarig schaap, als zondoffer een bok en als vredeoffer 2 runderen, 5 rammen, 5 bokken en 5 eenjarige schapen. In de vertaling van het boek vallen de vele herhalingen niet op. Ze worden samengevat in een steeds terugkerende mededeling. Numeri 7, vers 18 tot en met 23. De volgende dag bracht Netanel, de zoon van Suar, het stamhoofd van Issachar, zijn geschenken en offers. Deze waren precies gelijk aan wat Nachson de dag tevoren had gebracht. In Numeri 7 staat het volk als geheel centraal. Het weet zich met de tabernakel verbonden en brengt offergaven ten teken van die verbondenheid. De leiders brengen elk namens hun stam de offergaven voor het heiligdom. Het gaat daarbij om dezelfde 12 stammen als in nummer 1 en 2, waarbij Levi niet meegerekend wordt en Manasse en Ephraim apart geteld worden. De leiders brengen niet alleen gezamenlijke gaven voor het heiligdom, maar brengen ook ieder afzonderlijk offergaven in verband met de wijding van het brandofferaltaar in de voorhof. Naar het woord van de Heere laat Mozes 12 dagen lang, elke dag, een stamhoofd zijn offergaven brengen. In de verzen 12 tot en met 83 volgen 12 vrijwel identieke verslagen, waarin per stamhoofd wordt vermeld wat zijn offergave is, telkens op een volgende dag. Het eerste vers van elk verslag noemt telkens de dag waarop het offer gebracht wordt, de naam van het stamhoofd en zijn vader en de stam waartoe hij behoort. De namen komen overeen met die in nummer 1. De volgorde waarin de leiders hun offers komen aanbieden, komt overeen met de volgorde van de stammen in nummer 2. Vervolgens worden de offers omschreven. Als afsluiting van het verslag vinden we een herhaling van de naam van het stamhoofd en zijn vader. Naar westerse begrippen doet de 12-voudige herhaling overbodig aan, maar binnen het taalgebruik van het Oude Oosten is de herhaling wel degelijk van belang. Op deze manier komt niet alleen de grootte van de gave naar voren, maar wordt ook benadrukt dat elke leider precies hetzelfde offert. Geen stamhoofd geeft minder, geen stamhoofd geeft meer. Alle stammen staan in dezelfde relatie tot het heiligdom. Geen stam kan zich in godsdienstig opzicht boven de anderen verheffen en geen stam behoeft zich achtergesteld te voelen. In de versen 84 tot en met 88 komt nog eens naar voren hoe groot de omvang van de offergave is die de leiders hebben gebracht ter gelegenheid van de inwijding van het altaar. Nummer 7 vers 89. Toen Mozes de tabernakel binnenging om met God te spreken, hoorde hij een stem die tegen hem sprak van boven het verzoendeksel dat op de ark lag, tussen de beide engelen op het deksel. God sprak tot hem. Al bij de eerste instructies die de Heere destijds aan Mozes had gegeven, aangaande de bouw van het heiligdom, had hij beloofd tot Mozes te zullen spreken van boven het verzoendeksel op de ark. Exodus 25. Nu het altaar en daarmee de tabernakel als geheel is ingewijd, wordt deze belofte vervuld. Het is dan ook duidelijk dat de Heere de offergaven aanvaard heeft en dat het heiligdom inderdaad de plaats is waar de Heere woont en waar hij ontmoet wil worden. Exodus 40. In de volgende uitzending lezen we nummer 8 en 9.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.